Marcus hoofdstuk 10, vers 1 tot 12, we lezen het hele gedeelte. En vandaag zullen we alleen stilstaan bij vers 6. En dat is geen grapje. Ik moet eerlijk zeggen dat het een ferme boodschap zal worden. Luister en huiver, zou ik bijna zeggen. Oftewel, in mijn studeerkamer heb ik ook niet stilgezeten afgelopen week. Laten we naar de tekst gaan die voor ons ligt. Marcus 10, vers 1 tot 12. Ik lees het hele stuk om de context mee te krijgen. En hij, dat is onze Heer Jezus Christus. Hij stond op en vertrok vandaar naar het gebied van Judea en naar over Jordaanse. En weder kwamen de scharen bij hem samen. En weder leerde hij hen zoals hij gewoon was. En er kwamen fariseeën tot hem en vroegen hem, om hem te verzoeken, is het een man geoorloofd zijn vrouw weg te zenden? En hij antwoordde en zeide tot hen, wat heeft Mozes u geboden? En ze zeiden wel, Mozes heeft toegestaan een scheidsbrief te schrijven en haar daarmee weg te zenden. En Jezus zeide tot hen, maar met het oog op de hardheid van uw harten heeft hij u dat gebod geschreven. Maar van het begin der schepping heeft hij hen als man en vrouw gemaakt. Daarom zal een man zijn vader en moeder verlaten en de twee zullen tot één vlees zijn. Ze zijn niet meer twee, maar één vlees. En hetgeen dan God samengevoegd heeft, scheidde de mens niet. Thuisgekomen vroegen de discipelen hem weder naar die zaak. En hij zeide tot hen, wie zijn vrouw wegzendt en een ander trouwt, pleegt echtbreuk ten opzichte van haar. En indien zij haar man verlaat en een ander trouwt, pleegt zij echtbreuk. Vorige week stil kunnen staan bij een groot aantal versen, zowel aan het begin, de eerste vijf, als de laatste, ik zou bijna zeggen drie. Hetgeen God heeft samengevoegd. We gaan verder en we gaan van het punt van echtscheiding, waar de Heer helderheid over gegeven heeft, naar het huwelijk toe. Maar er zit één vers tussen. Voordat hij gaat naar een man die zijn ouders verlaat en de vrouw aanhangt en ze zullen één zijn. Er zit één vers tussen. En daar willen we vandaag bij stilstaan. Vers 6. Weten we het nog? En het antwoord wat de Heer Jezus gaf aan de fariseeërs, corrigeerde eigenlijk hij hun denken. Hij gaf een compleet ander perspectief van het huwelijk. En dat zullen we straks, tenminste als de Heer ons dat geeft, volgende keer ook nog zien. Dat hij in een heel ander perspectief komt dan wat de fariseeërs geleerd werd. Weet we nog, Rabbi Hillel, die inderdaad leerde dat een vrouw weggezonden kon worden om elke reden. Het aantal echtscheidingen was rampzalig hoog. Vrouwen werden behandeld als ruilobject. Als een auto. Als er een krasje op zit en de kleur is niet meer zo mooi, de bekleding is wat versleten. De motor heeft zijn beste tijd gehad, dan... Is het niet? Ze werden niet eens meer gezien als gelijkwaardig. Want dat is waar de Heer vandaag heen gaat. Ze werden behandeld als iets en niet als iemand. Is dat u wel eens opgevallen? Heeft u wel eens bij stilgestaan? Ik heb dat afgelopen week ook mogen doen. En ik was blij met de vele vrije avonden, moet ik eerlijk zeggen. Dat ik stil mocht staan bij het onrecht aangedaan aan vrouwen in deze wereld. Vrouwen en kinderen zijn de meeste onrecht aangedaan na de zondeval. Vrouwenmishandelingen zijn van de ergste en meest voorkomende gruwelen die nog steeds bestaat. Laat ik eens een opsomming geven. Wist u dat 2/3 van de mensen die analfabeet is op deze wereld, 2/3 vrouw is? Dat vrouwen in veel landen de slechtste en de minste banen krijgen? Er is een plafond, wat we hier dan wel eens horen. Nee, de slechtste en de minste banen waarom ze gezien worden als niet volwaardig. Zijn het niet de vrouwen die juist te maken hebben met verkrachting binnen het gezin? Incest? Huiselijk geweld? Er is zelfs zo, als je wat op zoek gaat en er wat meer over leest, dat er landen zijn, en ik noem niet alle landen waar het over gaat, waar een vrouw met zuur overgoten wordt. En dat is niet zomaar augurkenzuur. azijnzuur, wat vrij onschuldig is, maar zuur als zij haar intimiteit met haar partner, met haar man onthoudt. In India sterven naar schatting 9000 vrouwen jaarlijks. Naar schatting. Omdat er een tweede bruidsschat geëist wordt en die wordt niet gegeven, worden de vrouwen verbrand. Dat was best stil. Dat zelfs in bepaalde delen van de wereld vrouwen niet eens recht hebben op normale medische zorg. Dat er landen zijn waar ze uitgesloten zijn. Of wat denkt u van Amerika? Toch zo'n land wat zo hoog in ons aanzien staat wat betreft het sociale. Dat 20% van alle vrouwen die zwanger zijn en sterven. Nou, dat is niet een heel groot aantal. Maar op 385 miljoen, dan zijn het er toch wel vrij veel. Vrouwen die zwanger zijn en sterven. Sterven 20% door mishandeling. Daarbovenop nog de onvoorstelbare gevolgen van vrouwenbesnijdenis. Om het door God gegeven genot van intimiteit van hen te weerhouden, hen te verminken. De meest kwetsbare plaats van een vrouw, met alle gevolgen van dien, urineverlies, continu, waardoor ze weggezonden worden door de man, omdat ze continu ruikt naar urine. En daar staat ze, verminkt, uitgestoten, verbannen. UNICEF, die schat... Dat, en dit is wat een verouderde cijfer, 2001. UNICEF die schat dat in 2001, 10 jaar geleden, er 1,7 miljoen seksslaven zijn in de wereld. Maar als u enigszins op zoek gaat, dan ziet u ook dat Filipijnen, India, met name Thailand, een explosieve groei meemaken in de seksindustrie. Dat is allemaal ver weg. Mits dat je in de studie bent en je bent hiermee bezig en je bent zo nadenken over het onrecht. Alleen al in de uitspraak van de farizeeërs en in deze wereld en zelfs in mijn eigen leven. Hoe dat binnengeslopen is. Luister je naar een gesprek van een collega, dat is wat dichterbij. In een gesprek dat ik toevallig over hoorde en deze zin knalde eruit. Een hoer is goedkoper dan mijn vrouw. En dat was geen grap die hij maakte. Hij meende het nog ook. Want hij ging verder in de uitleg. Wat een onrecht gedaan naar de vrouwen in deze wereld. Wist u dat zelfs in de Tweede Wereldoorlog, die rechtszaken die zijn nog steeds niet beslecht. Dat Japan... In landen als China en Korea, waar zij toen binnengedrongen waren, veel vrouwen vandaan haalden en aantallen tot 200.000 zijn geregistreerd, die ze bijeenplaatsten als seksslaven. Die gedocumenteerd, en dit is niet iets wat zomaar uit de duim gezogen kon worden, dit is wat dus werkelijk ook gedocumenteerd is, die gemiddeld 10 keer per dag verkracht werden. 5 dagen in de week. En mochten ze zo lang leven, 3 keer. Tot 3 jaar toe. Als ze nu terugkijken, dan kunnen ze zeggen, 1 op de 2 vrouwen is gestorven aan de gevolgen daarvan. Wat een onrecht. Dat is Japan, dat is Azië. Ga maar zwijgen over Duitsland en over Europa. Of nog een beetje dichter bij huis, Bosnië-Herzegovina, de jaren 90. Waar in Den Haag in het tribunaal inderdaad de schending van de vrouw is benoemd. U en ik willen niet geloven wat daar gebeurd is. Wat de gruweldaden daar tegen de vrouwen gedaan zijn. De jaren 90. En als ergste. Misschien wel als paraplu over alles. Misschien wel het grootste onrecht wat de vrouw is aangedaan. Een schatting van 100 miljoen vrouwen die missen in Azië. Omdat het vrouwelijk geslacht niet welkom is
en het mannelijk geslacht wel. 100 miljoen kinderen geaborteerd. Omdat ze bij Gods design vrouw waren.
Waar de man meer in aanzien werd gezet.
100 miljoen. Dat is een 1 met wel heel veel nullen. Hè? Als je hierbij nadenkt, dat kan je niet ongemoeid laten. Daarom is het ook zo belangrijk om de Bijbel te openen. En dit vers, ziet u dat vers nog voor u? Pak hem er nog eens bij, vers 6. Maar aan het begin van de schepping heeft hij hen als man en vrouw gemaakt. Dit is het eerste waar de Heer heen gaat. De Heer gaat niet direct naar het huwelijk toe. Hij gaat van echtscheiding niet zomaar, hij maakt een sprong naar het huwelijk. Hij parkeert eerst bij vers 6 en hij sleept als het ware al die farizeeën en al zijn luisteraars mee om te zeggen, maar wacht eens, er is een ander onrecht wat ik hier wil aanhalen. Er is een ander iets wat ik wil corrigeren. Deze gruweldaden die kunnen ons niet ongemoeid laten. En waarom? Wie is hoofdzakelijk verantwoordelijk voor de gruweldaden naar de vrouw? Ik zal mijn hand opsteken. De man. De man.
Ik vond dat van de week in mijn studie kwam en zat, kwam er geen bakje water voorbij waar ik mijn hand in onschuld kon wassen. Want is het niet zo dat zelfs de kerk van Jezus Christus zich er niet goed heeft afgebracht door de eeuwen heen? Ah, misschien dat u en ik, misschien het er beter afbrengen. Misschien dat er zelfs gedachten naar voren kwamen die misschien zelfs nog wel enigszins fijn klinken. Als ik u vraag en dan zeg van, hoe behandelt u uw vrouw of hun vrouw dan wel? Ik heb misschien altijd goed voor mijn vrouw gezorgd. Ze heeft nooit buitenshuis hoeven werken. En als ze dat al deed, dan was het geen moeten. Ik heb me werkelijk dag en nacht opgeofferd en gewerkt om te voorzien in het dagelijks brood. Ik ben nooit op stap gegaan met mijn vrienden. Ik heb haar nooit geslagen. Ik ben er altijd geweest voor mijn vrouw. En eigenlijk hebben we nooit iets tekort gehad. We hebben ons huis afbetaald. En we leven best vredig samen. Is dat het beste wat wij als mannen op de tafel kunnen leggen? Nou, wat de Heer hier zegt over het huwelijk waar hij heen gaat, is dit het beste wat we kunnen zeggen over de vrouw of de vrouw die de Heer ons gegeven heeft? Daarom wil ik u uitnodigen om inderdaad aan de voeten van de Heer Jezus weer neer te strijken, om te zien hoe verrijkend het is om daarbij stil te staan. Dat Hij ons meeneemt naar het begin, we moeten terug naar het begin. Daarom zullen we vandaag inderdaad stilstaan wat de Heer Jezus zegt over man en vrouw en wat daar zo belangrijk in is. Zomaar even een kleine tussenstuk. Heeft u er wel eens bij stilgestaan en bij nagedacht de rol van vrouwen in het leven van de Heer Jezus? Hoe glorieus Hij ze behandelt? Hoe waardig Hij met ze spreekt? Ik kan mij niet anders voorstellen dat de Heer Jezus een magneet was voor vrouwen. En dan bedoel ik niet sensueel. Maar dan bedoel ik voor de waardigheid waarmee hij sprak. De Samaritaanse vrouw was verwonderd. De overspelige vrouw die als het ware bij haar haren naar de Heer Jezus werd gesleept in Johannes hoofdstuk 8. Om te zeggen van deze moet gestenigd worden. En hij sprak eraan en beschermde haar in alle waardigheid. Ga heen en zondig niet meer. Wat een bevrijdende woorden. De Heer Jezus zette ze in de spotlight. Gebruikte ze de vrouw die midden in die gebogen vrouw, die vrouw die met die bloeding had, weet wat dat nog? En die haar hem aanraakte en dat hij haar zo waardig aansprak. Wel geen Jood in die het in zijn hoofd haalde om met een Samaritaanse vrouw te spreken. Wel helemaal niet met een waardig te spreken met een overspelige. En de Heer beschermde hen voor minachting en minderwaardigheid. En daarom wil ik eigenlijk vandaag, wat de Heer Jezus ook doet, het fundament leggen voor het huwelijk. Want dat is wat hij in dit vers doet. Maar zo is het in het begin niet geweest. En u mag meegaan naar Genesis hoofdstuk 1 vers 27. Want dit is een directe referentie naar dat vers. En we blijven in, zoals u ook ziet, een beetje Genesis en in Korinthe. Daar zit de sleutel tot heel veel succes. En waarom wat de Heer hier Jezus hier doet in dit ene vers, vers 6. En ik hoop dat u ook ziet dat dit niet iets is waarvan ik lang wil stilstaan, omdat ik denk dat dit zo fijn is. Dit is urgent, dit is essentieel. Ik lees nog Markus 10 vers 6 even en dan gaan we naar Genesis 1, 27. Markus 10 vers 6, maar van het begin der schepping heeft hij hen als man en vrouw gemaakt als iemand. In uw omgeving ooit nog eens een keer gaat zeggen dat Genesis niet belangrijk is en dat daar in veel beeldspraak is en mythes, dan heeft hij de Bijbel aan flarden gescheurd. Want dan kan ik Markus hoofdstuk 10 vers 6 niet meer uitleggen, laat staan de volgende versen. Genesis 1 vers 27, en God schiep de mens naar zijn beeld. Naar Gods beeld schiep hij hen, man en vrouw schiep hij hen. Hier zien we dat man en vrouw gelijkwaardig zijn geschapen. Dat is mijn eerste punt. En u heeft ook denk ik nog nooit zo'n lange outline gehad, omdat er een definitie, twee definities bijgezet zijn. Gelijkwaardig geschapen. Nog eens een paar bladzijden verder, Genesis 5, vers 1 en 2. Misschien hebben we er vaak overheen lezen, niet te vaak bij stilstaan. Dit is het geslachtsregister van Adam. Ten dagen dat God Adam schiep, maakte hij hem naar de gelijkenis Gods. Man en vrouw schiep hij hen. Hij zegende hen en hij noemde hen mens. Ten dagen dat zij geschapen waren. De man geschapen naar Gods beeld en hij noemt hem man en vrouw. Man en vrouw, evenveel mens. Geen enkel verschil in hun beelddragende capaciteit. Als afspiegeling van God. Volledig gelijkwaardig. Gelijke innerlijke waarde. Gelijke waardigheid. Gelijke waarde. En even belangrijk. Als u getrouwd bent. Kijk eens in de ogen van je vrouw. Kijk in de ogen van een mens die beelddrager is. Van God. Gelijkwaardig. Waardevol. Even belangrijk. Als ik daar de gruweldaden van de introductie nog bij zie, dan zeg ik, o Heer, wat hebben we veel verloren in Genesis 3. Maar dit is zo belangrijk. We mogen nooit en nooit toestaan in ons denken dat er ook maar enige verschil in waardigheid, waarde mag zijn tussen man en vrouw. Geschapen naar Gods beeld. Als je daar meer van wilt weten, dan nodig u uit in de Bijbelschool dit jaar. Om daar de invulling aan te geven. Maar ik wil ook zeggen, er is één kolossaal verschil tussen man en vrouw. Eén kolossaal verschil, luister. De man is absoluut superieur over de vrouw. In één ding. Zijn man zijn. De man is volmaakt mannelijk en hij overtreft de vrouw volledig in zijn mannelijkheid, in zijn man zijn. Maar hetzelfde is voor de vrouw. De vrouw is superieur over de man in haar vrouwelijkheid, in haar vrouw zijn. En dit is het punt wat de Heer Jezus hier maakt in de tekst van Markus. Begin van de schepping heeft hij hen als man en vrouw gemaakt. Ze zijn als eerste gelijkwaardig. Maar hij heeft niet één uniforme mens gemaakt. Hij heeft de man superieur gemaakt in zijn mannelijkheid en de vrouw superieur in haar vrouwelijkheid. Hij schiep man en vrouw. Hij schiep man en vrouw als fundamenteel onderdeel van de hele schepping. Dit is essentieel. Nou, dit is niet wat wij terugvinden in de maatschappij, is het niet? De jongeren worden opgeleid en krijgen te horen gelijke rechten, gelijke plichten, gelijke kansen. Man en vrouw gelijk in alles. Sterker nog, het feminisme is op zijn retour, wist u dat? Want die spreken zichzelf tegen. Die spreken: de vrouw heeft alle rechten. Oftewel, ze erkennen nog de vrouwelijkheid van de vrouw. Een wereldse maatstaf. Vandaag gaan wij naar een genderdiscussie die verder gaat. We zijn allemaal mens. Het feminisme sprak nooit over vrouwelijkheid. En als we spreken over emancipatie in deze wereld, dan wordt er nooit gesproken over mannelijkheid. Laat ik die paar suggesties eens even lezen. Misschien moeten we zo langzamerhand een beetje ophouden met in mannelijke en vrouwelijk te denken. Alsof er een soort is en een tegenstelling zou zijn. Alsof dat een soort tegenstelling zou zijn, sorry. Of het over een totaal ander soort gaat. Laten we meer spreken in termen van menselijkheid. Dit plug je zo van het internet. Of deze. Dames, let op. Ik voel me mooi en vrouwelijk als mijn vriend zegt dat hij me mooi of knap vindt. Krijgt u ook zo'n raar gevoel in de maag? Alles gericht op de buitenkant. Als ik u vraag, wat is volwassen vrouwelijkheid? Wat denkt u aan? Lang haar, naaldhakjes, een roze handtas, nagellak, oorbellen. Ik wil vandaag stilstaan wat volwassen vrouwelijkheid is. En ook zo bij volwassen mannelijkheid. En ik noem dat vrouwelijkheid, want als we denken aan vrouw, dan denken we al gauw aan geslacht. Vrouwelijkheid gaat verder. Vrouwelijkheid gaat naar wie zij is van binnen. En volwassen vrouwelijkheid wordt door de Bijbel schitterend ingevuld. En ik begin met het punt wat u ook mee kan lezen in uw outline, in het schema van de preek. Elke vrouw kan volwassen vrouwelijkheid nastreven. Misschien lopen we wel eens met de gedachte, je kan pas vrouwelijk zijn als je een man hebt. Want de Bijbel ontkent dat in alle toonaarden. Iedereen kan het. Vrouwelijkheid is specifiek gericht hoe ze zich opstelt naar de man. Niet naar haar man, maar naar de man. Daarom heb ik een definitie gegeven. Laat ik die meelezen. U kunt hem lezen. Volwassen vrouwelijkheid, deze ga ik wat invullen nadien. Volwassen vrouwelijkheid is een bevrijdende natuurlijke aanleg. Een innerlijke neiging om het leiderschap van waardige mannen te ontvangen, te bevestigen, te stimuleren en te sterken in hun leiderschap op manieren die passend zijn in verschillende relaties. Dat is een mond vol. Dat is een mond vol. Volwassen vrouwelijkheid is die innerlijke aanleg van binnenuit in de scheppingsorde gegeven. Om het leiderschap van waardige mannen, niet de goddeloze mannen die je tot zonde leidt, maar waardige mannen die de wil van de Heer zoeken en nastreven. Die waardige mannen om daar leiderschap van te ontvangen, dat te bevestigen, te stimuleren, te sterken, om hun leiderschap te laten groeien. Op manieren die passend zijn in verschillende relaties. En dat laatste, dat slaat op het feit dat het niet alleen naar je eigen man is, maar naar alle mannen. Maar wel verschillend. Je eigen man heel direct. En dan gaat de bal zo verder, de gemeenteleiding. Wij ervaren ook enorme steun van jullie als vrouwen, ook van de mannen, maar ook als vrouwen naar ons. Dat wij niet op onze vingers getikt worden, maar aangemoedigd worden. Maar dat kan nog verder gaan. Daarbuiten, werk enzovoort. En waarom zeg ik dit? Omdat dit de sleutel tot succes is in elke relatie. En dit is de belangrijkste sleutel tot succes in het huwelijk. Daar gingen we heen. Dit is de sleutel tot succes in het huwelijk. Het is verbonden in elke vrouw. Als eerste wil ik daarbij voegen, volwassen vrouwelijkheid is gericht op de man. Heeft u Genesis nog voor u, mag u naar hoofdstuk 2 gaan. Genesis hoofdstuk 2, vers 20. En we zullen, ja, eigenlijk is het gewoon een spiegel die ik voorhoud bij man en vrouw. Er is niet zoveel verschillend. En er zijn kolossale verschillen. Maar het loopt zo mooi parallel. Vers 20 van Genesis 2. We zitten nog in het scheppingsverhaal. En de mens, dat is Adam. In het Hebreeuws is dat ook Adam. Het woordje mens, dan weet u dat vast. Gaf namen aan al het vee, aan het gevogel des hemels, de dieren van het veld. Maar voor zichzelf vond hij geen hulp die bij hem paste. Adam had niet het gevoel dat hij een geëvolueerde aap was. Ja, anders komt er een voorbij wandelen en zegt, daar lijk ik op, dat is net wat. Hé, een beetje behaard, maar goed, dat halen we al weg. Een crampje en er is veet of er zijn van die plikken, plakkertjes. Daar kunnen we altijd mee. Oh, kunnen we altijd mee aan de gang. Nee. Adam vond geen compagnon. Hij vond geen helper die bij hem paste. Hij vond geen passende, ondersteunende gelijke. Hij zocht iemand op maat gemaakt bij hem. Mensen, vrouwelijke, volwassen vrouwelijkheid is helper voor de man. Een helper om de man aan te vullen. Dat is het woord wat daar is. Het is een helper, een ondersteuner, een aanvuller. Het is niet denigrerend, het is een glorieuze plaats. De vrouw is de perfecte aanvulling voor de man. Beide geschapen naar Gods beeld, volledig gelijk in waarde en waardigheid. Ze hebben elkaar nodig, want ze complementeren elkaar. Ze vullen elkaar perfect aan. De vrouw is gericht, is er voor de man. We gaan eens verder, want dat zien we dus terug in Genesis, in vers 20. 21 bedoel ik, we zijn in 20, we gaan naar 21. De Heer heeft zo'n mooie manier om dat te verwezenlijken. Adam vindt niks. En toen kwam de Heer met zijn bovennatuurlijke coma. En toen deed de Heere God een diepe slaap over de mens vallen. En terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben. En hij sloot de plaats toe met vlees. En de Heere God bouwde de rib die hij de mens genomen had tot een vrouw. En hij bracht haar tot de mens. En deze zei tot hem, dit is nu eindelijk been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees. En deze zal manin heten, omdat wat? Omdat zij uit de man genomen is. God schept de vrouw in al haar vrouwelijkheid. Voor de man. Zie, een vrouw wordt niet vrouwelijk door een pop of een jurk of een roze handtasje of lang haar of nagellak. Dat is het uiterlijk. Dat is waar de wereld naar kijkt. Dat wij inderdaad wel eens zeggen van iemand die er inderdaad wat slanker en wat fijner gebouwd uitziet bij een vrouw, dat is een vrouwelijke vrouw. En iemand die wat meer als een kolos eruit ziet of als een bison. Wat zeggen we dan? Nou, die ziet er niet bepaald vrouwelijk uit. Mensen, vrouwelijkheid zit van binnen. Vrouwelijkheid zit van binnen. En de vrouw is geschapen uit de man. Adam geschapen uit het stof. De vrouw geschapen uit de man. Daar is een belangrijk iets. Ga maar eens naar 1 Korinthe, hoofdstuk 11. Dit vinden we terug door de hele Bijbel heen. De vrouw is geschapen uit de man. En is daarmee gericht op de man. Niet als rivaal, maar als kameraad. 1 Korinthe hoofdstuk 11 vers 7. Opdat zij uit de man genomen is. En wat is Genesis duidelijk. De vrouw wordt uit de man geboren en daarbij is gemaakt voor de man. Kijk maar eens naar 1 Korinthe hoofdstuk 11, 7, 8 en 9 gaan we lezen. Maar laten we eerst even 7 lezen. Hij, en dat is de man, is het beeld en de heerlijkheid Gods. Maar de vrouw is de heerlijkheid van de man. De man is het beeld en de heerlijkheid van God. De vrouw is de heerlijkheid van de man. Impliciet, moeilijk woord, hebben we vaker gehad. Wat deze tekst zegt, de man is geschapen naar het beeld van God, de vrouw is geschapen naar het beeld van God, de man is geschapen voor de heerlijkheid van God. Maar daar stapt de parallel anders. De man of de vrouw is geschapen voor de heerlijkheid van de man. De man is geschapen voor de heerlijkheid van God en de vrouw is geschapen voor de heerlijkheid van de man. De man moet op God, als het ware, moet Gods gezag, onder Gods gezag, zijn wil op aarde uitdragen. De vrouw moet het gezag en de wil van de man uitdragen. Lees we vers 8 nog even, want daar wordt het aan gekoppeld. Dat is het eerste woord. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. Terug naar Genesis hoofdstuk 2, die we net gelezen hebben. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. Volwassen vrouwelijkheid
En ware vrouwelijkheid is er voor de man. Ziet u dat? En eigenlijk is het zo schitterend wat God hier doet. Dit is Gods ontwerp. En die wordt glorieus vernield. Eigenlijk is het zo dat God in de schepping van de man laat zien hoe subliem schepsel hij voor zichzelf kan maken. Bij het scheppen van de vrouw laat God zien hoe glorieus een schepsel hij kan maken voor de man. In beide verheerlijkt Heer zich. Ik wil eerlijk zeggen dat dit is Gods glorieuze ontwerp, terugkoppelend naar de vrouw. Dit is Gods glorieuze ontwerp voor de vrouw. De vrouw is er voor de man. Volwassen vrouwelijkheid is er voor de man. Is er voor de man. Als u mij vraagt als man, zijn er vaste regels voor? Nee, die geeft de Bijbel niet. Maar goed ook, is het niet? Dan zou de vrouw de checklist af kunnen gaan en zeggen, ik ben er. Als ik u de vraag stel. Maar misschien dat u in het vervolg een vraag kan stellen. En dit heb ik van een vrouw meegekregen. Niet van mijn vrouw, maar van een vrouw die invloed in mijn leven heeft. Die stelde zichzelf deze vraag. Helpt dit wat ik hier doe, mijn man? Ben ik op hem gericht? Ze zei, en dat heeft heel veel vragen of heel veel dingen in mijn leven in een ander perspectief geplaatst. Helpt het mijn man? Volwassen, ik lees de formulering nog even, volwassen vrouwelijkheid is een bevrijdende natuurlijke aanleg. Een innerlijke neiging om het leiderschap van waardige mannen te ontvangen, te bevestigen, te stimuleren, te sterken in hun relaties die passend zijn. Schitterend, hè? Dames, we gaan verder. De mannen komen zo nog, hè? Volwassen vrouwelijkheid verheugt zich onder het gezag van de man. Volwassen vrouwelijkheid verheugt zich onder het gezag van de man. Dit is, en ik heb net de hele definitie nog even gelezen. Volwassen vrouwelijkheid heeft een helder beeld van volwassen mannelijkheid. Die weet waar ze zich voor in moet zetten. Die weet wat ze mag verwachten. En volwassen vrouwelijkheid wordt serieus gehinderd bij onvolwassen mannelijkheid. Denigrerende woorden. Vulgaire grapjes. Ach, je bent maar een vrouw. Dat is allemaal denigrerend. Dat hindert volwassen vrouwelijkheid behoorlijk. Maar de vrouw wordt niet minder vrouwelijk. Nee. Ze kan er niet ten volle uiting aan geven, dat is waar. Maar ze wordt niet minder vrouwelijk. Ik wil één vers lezen uit Johannes. En ik lees hem gewoon even voor. En dat is vast een bekend vers. 8, 31 en 32. Sorry, het zijn twee versen. Als gij in mijn woord blijft, zult gij waarlijk mijn discipelen zijn. En gij zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Heeft u de praktische toepassing wel eens gezien, dames? In deze setting waarin we hem nu plaatsen. De waarheid zal je vrijmaken. Het is een bevrijdende innerlijke neiging. Die verheugt als een man respectvol haar verzorgt en in haar liefde een krachtig leiding geeft. Oh, een vrouwelijke, een volwassen vrouwelijkheid die juicht, die welkomt leiderschap. Die juicht het toe. Die bevestigt het, die ondersteunt het. Die is niet gelaten van, oh ja, dat is goed. Die bevestigt het. Dat zijn van de cheerleaders. Daar word je enthousiast van. Sommige mensen althans. Maar bij een leider, bij een volwassen mannelijkheid, die wordt er dol enthousiast van. Ja. Dit is niet gelaten. Dit is niet passief. Dit is niet met tegenzin. Het is dat mijn man moet leiden, maar eigenlijk denk ik, oké, ik moet volgen. Dat is wat de moslims zeggen. Hè? Ik maak er tegenwoordig wel eens een grapje van. Ja, dat moet, hè. Dat moet, hè? Dat is hun standaard antwoord. Ik zeg, waarom doe je dat dan? Vasten? Oh, dat moet, hè? En waar is het goed voor? Oh, dat moet, hè? Heb je nog iets anders te zeggen? Ja, dat moet. Nee, heb je nog iets anders te zeggen? Nee, vaak niet. Nee, het is geen moeten, het is van ganser harte. Volwassen vrouwelijkheid verheugt zich onder het gezag van de man. Ze zoekt dit bij haar eigen man. En op gepaste wijze bij de leiders van de gemeente en daarbuiten.
Een paar voorbeelden. Afgelopen week kwamen we daar zelf ook in ons huwelijk zo heerlijk tegen. Omdat je mee bezig bent, dan onthoud je dat. Annemarie geniet ervan als ik initiatief neem. Gewoon wat dingen uit ons eigen leven. Annemarie geniet ervan als ik initiatief neem. En wat zo vaak gebeurt is dat ze vindt dat niet alleen heerlijk. Ze bevestigt dat ook. Als ik iets groots neerleg of denk van wat denk je hiervan? Dan begint zij gelijk details in te vullen en broodjes te smeren en alles te verzamelen wat erbij betrok. En ik doe verder nog niks. Zijn we al vertrokken? Nee, maar ja, ik ondersteun je. Oké. Ze reageert positief, is aanvullend. Voor ons, en ik begrijp dat het ook anders kan, voor ons is het heerlijk als we in de auto zitten, is het vreemd voor Annemarie om achter het stuur te gaan zitten. Maar als er vrouwen zijn die hun mannen daar anders mee kunnen dienen, dan is dat geweldig. Ja, ik kijk even de voorste rij, blijf maar gewoon naar beneden kijken over Anker. Zeg maar niet erg. Als jij Frans daarmee dient, is dat het meest glorieuze wat je kan doen. Als ik Annemarie een plezier wil doen, dan is het heel eenvoudig eer. Blijf aan die stoel zitten. En als je vermoeid raakt, stop. Ga slapen, doe iets, maar zet mij niet achter het stuur. Afgelopen week gingen we de Bijbel open doen en ik had het wat druk, dacht ik, weet je wel, deze preek. Begrijp je dat je hierop zit te worstelen hoe je dit moet brengen? Fatsoenlijk, je gebalanceerd en dat je je arm hier omheen moet krijgen en dat het gewoon alles tolt in je gedachten. En dat ik zit te gaan, maar ik ga naar boven, wil jij met de kinderen de Bijbel openen en mits dat ik boven ben. En er kwam allerlei ongerechtigheid naar beneden uit de lucht en ik denk, nou, ik moet mijn computer maar afsluiten, want straks is het bzzz, en dan heb ik helemaal geen preek meer. Dus toen ging ik naar beneden, ik zei, kom erbij zitten. Ja, zei ze, ik ben al begonnen. Oh, ga rustig verder. Ja, Erik, als jij erbij bent, dan voel ik het wel ongemakkelijk. Als ik het woord moet voeren, spreek vrijmoedig. Ik zit er wel bij, maar ga door. Maar vul mij dan aan. Nou, ik heb de complete aanvulling gegeven. Het was niet eens aanvulling, het was invulling, het was alles. Het was complete vulling, want dat is waar Annemarie zegt van, dat voel ik mij ongemakkelijk. Begrijp me goed. Dit zijn zomaar een paar praktische voorbeelden uit ons eigen leven. Annemarie verheugt zich en een volwassen vrouwelijkheid verheugt zich die rol op te pakken. En te zeggen van ik ben een cheerleader van volwassen mannelijkheid. Dit is benzine op het vuur in positieve zin. Ik hoef niks te doen. En woef. Het is een versterkend effect. Dames, vrouwen, meisjes, hele jonge meisjes. Nog jongere meisjes. Zij die de dames, de toekomstige generatie, trainen. Leidt hun in volwassen vrouwelijkheid. Neem dit mee. Ga te raden bij de Heer hoe je dat uitwerkt. Maar dan mag ik je willen uitnodigen om echt volwassen mannelijkheid toe te juichen. Aan te moedigen en te stimuleren. Ik sluit af met Titus en ik lees het gewoon en oudere vrouwen eveneens priesterlijk in haar optreden, niet kwaadsprekend, niet verslaafd aan veel wijn, in het goede onderrichtende, zodat zij de jonge vrouwen opwekken, man en kinderen lief te hebben. Bezadigd, dat is nuchter van denken. Er is geen plaats voor emoties hier. Dit is niet, vrouwelijkheid is niet een gevoel of uiterlijk. Nee, nuchter van denken. Kuis, seksueel rein betekent dat. Huishoudelijk, een thuiswerker. Goed en aan haar man onderdanig te zijn. Wat staat er nou achter? Opdat het woord van God niet gelasterd wordt. Zo belangrijk. Nam dit universele principe in Titus plaats. Dat als de vrouw niet die rol van harte opneemt, lastert ze Gods woord. Blasfemo. Grieks. Wel, hier valt nog veel meer over te zeggen, dames. Ik kon hier een hele preek mee vullen. Maar ik heb beloofd om dat niet te doen. De resterende drie kwartier heb ik voor de mannen nodig. Dames, relax. Ik geef u patronen om uw pistool te vullen. Maar die mag u rustig naast u neerleggen.
Ik geef alleen maar momenten en opportunities en kansen om uw man aan te moedigen. Vanuit uw volwassen vrouwelijkheid. Als u daar nog niet bent, dan zou ik eerder zeggen van, is het uw eigen huiswerk? Is het uw eigen huiswerk? Mannen, luister en huiver. Volwassen mannelijkheid. Elke man, en hier begin ik weer met exact hetzelfde, elke man kan volwassen mannelijkheid nastreven. Dit is niet gebonden aan tijd, dit is niet gebonden aan leeftijd, dit is niet gebonden aan het feit of je nu wel of niet getrouwd bent. Oh, als ik maar getrouwd ben, zijn alle problemen opgelost. Wel, ik moet eerlijk zeggen dat ik nog steeds problemen heb en die hele ellende die ik net in de introductie aanhaalde, ligt grotendeels op onze nek. Die worden niet alleen maar gedaan door mannen die getrouwd zijn. Juist niet. Dit is de definitie die ik aan mannen mee wil geven. En trouwens, het grote deel van deze definities mag ik danken aan mijn dierbare vriend John Piper. Zo slim ben ik niet. Volwassen mannelijkheid is een besef om in gehoorzaamheid aan de Heer vrouwen welwillend te leiden, te voorzien en te beschermen op manieren die passend zijn in verschillende relaties. Volwassen mannelijkheid is een besef, is dus een innerlijke overtuiging om onder het gezag van de Heer vrouwen welwillend, zullen we straks nog even bij stilstaan, voor het goed van de vrouw, hen te leiden, te voorzien en te beschermen op de manieren die passend zijn in elke relatie. Ik bescherm niet alleen mijn vrouw. Ik behoor niet alleen mijn vrouw te beschermen. Op de straat wandelen met elkaar. Toevallig is mijn vrouw er niet bij. En er komt iemand aan met die wil een andere vrouw geweld aan doen. Dan stap ik niet opzij. Wel ja, dat is niet mijn vrouw, hè. Nee. Het is ook niet een uitnodiging voor alle mannen om morgen in één keer een fitnessabonnement te nemen om fysiek wat sterker te worden, dat is het ook niet. Daar zit ook die volwassen mannelijkheid niet in. Maar de volwassen mannelijkheid is een besef om in gehoorzaamheid aan de Heer vrouwen welwillend te leiden, te voorzien en te beschermen op manieren die passend zijn in verschillende relaties. Dit is de succesleutel voor elke relatie. Dit is de belangrijkste succesleutel voor het huwelijk. Volwassen mannelijkheid is voor iedereen. Het begint niet bij een huwelijk, het begon bij de schepping. Dat is wat de Heer ook zegt. Van het begin heeft hij hen als man en vrouw gemaakt. En daar ben ik nog steeds. Maar laten we even Genesis. Je mag uw vingers bij 1 Korinthe houden, want daar komen we nog terug. Of je mag er iets tussen leggen. Of Genesis hoofdstuk 2. En we lezen identiek hetzelfde weer. En daar gaan we observaties van maken. Want, mijn volgende punt. Volwassen mannelijkheid is een leider voor de vrouw. Dit is de basis voor mannelijkheid. We lezen Genesis 2, 15 tot 23. En ik lees het gewoon en dan maak ik een aantal observaties. Genesis 2, vers 15. En de Heere nam de mens, dat is Adam, want Eva was er nog niet, en plaatste hem in de hof van Eden, om die te bewerken en te bewaren. En de Heere legde de man, de mens, het gebod op. Van alle bomen in het hof, in de hof, moogt gij vrij eten. Maar van de boom der kennis van goed en kwaad, daarvan zult gij niet eten. Want de dagen dat gij daarvan eet, zult gij voorzeker sterven. De Heere God zeide, het is niet goed dat de mens alleen zij. Ik zal hem een hulp maken die bij hem past. De Heere God formeerde uit de aardbodem al het gedierte des velds, het gevoogde des hemels. Ook bracht hij het tot de mens, om te zien hoe deze het noemen zou. En zoals de mens elk levend wezen noemen zou, zo zou het heten. En de mens gaf namen aan al het vee, het gevogelte des hemels en al het gedierte des velds. Maar voor zichzelf vond hij geen hulpen die bij hem paste. Dit stuk hebben we net ook gelezen. Toen deed de Heere God een diepe slaap op de mens vallen. Terwijl deze sliep, nam hij een van zijn ribben, sloot haar de plaats toe met vlees. De Heere God bouwde uit de rib die hij de mens genomen had tot een vrouw en bracht haar tot de mens. 23. En toen zeiden de mens, dit nu is eindelijk been van mijn gebeente, vlees van mijn vlees. Dit zal manin heten, omdat zij uit de man genomen is. Waarom lees ik dit hele stuk? De man staat centraal. In de hele schepping
Je zou het zo kunnen zeggen, Genesis 1 is een opsomming van wat God in 6 dagen gedaan heeft. Hoofdstuk 2 is als het ware, de lens wordt ingezoomd op dag 6. En dag 6 wordt inderdaad, je zou kunnen zeggen, van ochtend tot avond beschreven en gedetailleerd. Eerst alle dieren. Oh nee, eerst was de mens die werd geplaatst, er werden nog dieren gemaakt. Hij gaf ze een naam, want zo was het gebeurd. Oh, sorry. Die kwamen, die werden gemaakt, die werden bij hem gebracht. Hij gaf ze een naam. Hij komt erachter, ik mis iemand. Een helper. Hij kreeg ook nog een opdracht, hij mocht niet van die boom eten. Hij kreeg te horen wat hij moest doen. Bewerken en bewaren. Het is Adam die als eerste geschapen wordt. Het is Adam die de opdracht krijgt van God wat hij eet en wat hij niet eet. Adam moet de namen geven. Adam is de persoon waar de vrouw uit gemaakt wordt. Later zelfs hoofdstuk 3 vers 20, hij noemt hier man in. Later 3:20 zijn, dan noemt hij haar Eva. Vandaar dat wij aan Eva denken en wij roepen niet man in. Denk je ook dat weer? De hele mensheid wordt aan Adam verbonden. Lazen we dat net niet? In hoofdstuk 5 vers 2. Dat had hen geschapen en noemde hen mens. Mens is Adam. Dan gaan we naar het Nieuwe Testament. Wat vinden we dan in Romeinen hoofdstuk 5? De parallel hoe er door één mens, Adam, de zonde in de wereld gekomen is. Was het niet Eva die als eerste gegeten had? Ergens van? Adam wordt als eerste ter verantwoording geroepen in Genesis hoofdstuk 3. Als de Heer komt en ze hebben zich verborgen. Ze schamen zich voor wie ze zijn. Hun ogen waren geopend. En de Heer vraagt niet, Eva, waar ben je? Adam. Waar ben jij? Hij was nergens meer. De man centraal, zien we dat? Wat we daarmee kunnen zien, als Adam, als Eva de helper is, dan is Adam de leider. De man is de leider. Dat is Gods ontwerp. Elke man is leider voor de vrouw. Want dit is zo ontzettend veelzijdig als je daarover nadenkt. Dit is grenzeloos praktisch. Dit is een glorieuze taak die geestelijk volwassen mannen graag op zich nemen.
Wel, ik ben niet geboren als leider.
Ik ben daar niet goed in. Bad luck. Dan heb je geen probleem met mij, maar met de Heer. Hij heeft je gemaakt. Nergens zijn er uitzonderingen. Alle mannen, volwassen, mannelijkheid, ben je per definitie een leider. Ze verlangen er zelfs naar om te leiden. Het geeft een ongekende innerlijke vreugde. Volwassen, mannelijkheid, wordt gekend door een vreugde om te leiden. Nu zie ik al een aantal mensen denken van, en dat komt niet van natuur, dat is geen vreugde. Misschien dat het u niet verteld was. Misschien dat u dit niet gekoesterd heeft, of meer als een last gezien heeft. Dit is uw mannelijkheid. Niet hoe jong u eruit ziet, niet hoe mooi eruit ziet. Ja, dat is een boodschap waar je de koude rillingen van over je rug krijgt. Mensen, dit is ware mannelijkheid. Leeft vanuit een God gegeven opdracht. Want dat stond in de definitie. Om te leiden. En hoe te leiden? Welwillend. Dat had ik in de definitie gezet. Welwillend. Voor het goed van de vrouw. Om de vrouwelijkheid, de volwassen vrouwelijkheid maximaal te stimuleren. En gestalte te geven. Dat de vrouw zich maximaal in haar vrouwelijkheid kan ontplooien. Zie, volwassen mannelijkheid is niet een eis om gediend te worden. Maar om te dienen en zich op te offeren voor de volwassenheid en de groei van de vrouw. Feitelijk is het zo dat volwassen mannelijkheid die zoekt naar manieren om de krachten te bundelen als helper. Vanochtend werd mij een vraag gesteld en ik zat daar en werd een vraag gesteld waar ik bijna zo op antwoordde. En Annemarie die heel subtiel zo zei van, en ga je dat nog met mij overleggen? Boek, ja. Dat is het beste antwoord dat ze kon geven. Dat was een gouden advies. Niet dat mijn gedachten veranderden. Maar ik zocht wel de aanvulling. Wat denk jij? We stonden samen in de badkamer en er kwam een heel theologisch verhaal over. En ik dacht, wow. van wie heb je dat? Ja. En dan moet ik ermee bezig zijn om te zeggen van, Heer, volwassen mannelijkheid bundelt dit. Die gebruikt de helper en die bundelt die krachten. Hij is bewust bezig met het zoeken naar manieren om dat uit te bouwen. De man is moet verantwoordelijkheid aan de Heer afleggen hiervoor. Als ik u vraag hoe gaat het, en dan gaan we er straks zijn. Hoe gaat het in uw huwelijk? Oh, het gaat goed. Ik heb mijn vrouw nog niet geslagen. We zijn niet gescheiden. Oh, ik denk dat het goed gaat. Ik weet niet of de Heer daarna zal vragen. Wel, Erik, hoe zit het? Heb je Annemarie kunnen leiden naar volwassen vrouwelijkheid? Wat, Heer? Volwassen vrouwelijkheid. Ik had haar geschapen als vrouw. En daarin mocht ze ontplooien. Jij was de leider. Je hebt zoek geweest naar manieren. Want ik roep jou ter verantwoording. Maar zij heeft eerst gegeten, precies. Daarom kom ik bij jou. Daar heb ik jouw volwassen mannelijkheid voor gegeven. Volwassen mannelijkheid, en ik noemde dat ze straks al, neemt initiatief. Niet in elk detail, maar in algemene zin. Ik ben een initiatiefnemer. Ik geniet daarvan. En soms zijn mijn initiatieven zo dat het moeilijk bij te houden is. Maar de aanvulling wordt gegeven. Een vrouw kan veel doen. Je kan veel initiatief nemen. Maar over het algemeen is het de man die een algemeen patroon van initiatief neemt. Dat is leiding nemen. Volwassen mannelijkheid vult niet elk detail in. Die loopt niet met het microscoop te doen wat de vrouw, wat ze nu weer doet. En dat je moet zeggen, van, je moet wel continu sms'en en laten weten waar je bent. Shhh. We zitten niet op details. Ik geef je de grote lijnen, vul dat in en vul mij aan. En wees volwassen vrouwelijk. Als je dat nastreeft, dan komt het allemaal goed. Dan probeer ik volwassen mannelijkheid te zijn. Na te streven. Een vrouw zelfs in haar vrouwelijkheid kan initiatief nemen. Maar de man, dat moedigt de man aan om te zeggen van, oh ja, en die neemt het over. Gebeurt dat niet vaak? Als het er bij stil staat, dan zeg ik ja. En Marie komt ergens mee. Erik, ik liep te denken. Pop, 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 pop. Ze legt gewoon zo'n ding neutraal neer. En ik zoiets van, dat lijkt me wel belangrijk. Pop, en ik neem het. En ik doe het alsof het van mezelf is. En ik geef haar alle eer. En boem, we gaan ermee aan de slag. En ze zegt, ah, dat is heerlijk. Ik kom en pff, je neemt het over. Als u denkt dat ik een volmaakte man ben. Al heb ik nu een paar voorbeelden. Ik zat gisteren met mijn vrouw in de auto. En ik heb inderdaad gezegd, Annemarie, ik denk dat wij voor de kerst samen nog weg moeten. Ik was al door de preek gegaan en ik zag de noodzaak. Wij moeten nog een weekend weg. En dat is niet om mijn vrouw bij te schaven. Nee. Dat is om mij bij te schaven. Want de man is hoofdverantwoordelijke. Maar werd de man ook alweer gestraft? Genesis 3. In wat hij als volwassen mannelijkheid ook moet doen. Voorzien. Hij werd geraakt in, wel Adam, door het zweet. Zul jij de grond bewerken. Zul je voorzien voor je vrouw. Voor de vrouw. Hij is de hoofdverantwoordelijke van om het gezin te onderhouden. Hij is de broodwinner. Dat betekent niet dat de vrouw niet buitenshuis kan gaan werken. Begrijp me goed. Dat is niet wat ik zeg. De Bijbel geeft daar ruimte. Maar volwassen mannelijkheid, de volwassen vrouwelijkheid, weten dat de man hoofdverantwoordelijk is en daar wordt naar geleefd. Zie, volwassen mannelijkheid beschermt de vrouw. Neemt de vrouw in bescherming. Hij stapt naar voren waar de vrouw kan schuilen. Is het niet zo als je dan fysiek kijkt hoe heerlijk het is voor een vrouw om in de armen van een beetje een sterke man te liggen? Een krachtige omarming. Een schouder om op te rusten. Een torso om achter te staan. Ik geef toe, we hebben niet allemaal hetzelfde maat. Ik ben ook slanker geweest. Ik zeg altijd maar zo, de torso wordt alleen maar dikker. Alleen maar meer bescherming. Ik weet niet of dat het beste excuus is, maar volwassen mannelijkheid, mensen, is een besef om in gehoorzaamheid aan de Heer vrouwen welwillend te leiden, te voorzien en te beschermen op manieren die passend zijn in verschillende relaties. Volwassen mannelijkheid, gaan we naar ons volgende punt, is gericht op de Heer. We gaan naar Korinthe.
Want volwassen mannelijkheid is gericht op de Heer. Zie, volwassen vrouwelijkheid was gericht op de man. En volwassen mannelijkheid is gericht op de Heer. Jullie denken misschien dat is een tegenstelling. Hier komen we in een conflict. Niet helemaal. Ik denk van niet. Er staan meer ogenschijnlijke tegenstellingen in de Bijbel. Niet zozeer 1 Korinthe hoofdstuk 11, vers 3. Want het leiderschap van de man in volwassen mannelijkheid staat niet op zichzelf. Het staat niet los. Het is verbonden aan het woord van God. En het is verbonden aan de Heer. 1 Korinthe 11, vers 3. Een mijlpaal in het denken van Paulus die hij haalt uit Genesis. Ik wil echter dat gij weet, het hoofd van iedere man is Christus. En het hoofd der vrouw is de man. En het hoofd van Christus is God. En het hoofd staat voor soeverein, zelfs een stuk leiding. God de Vader zond God de Zoon. God de Zoon was hier op aarde om wat? Om de wil van de Vader te doen. Daarmee is de Vader het hoofd van de Zoon. En wat staat er nou zo? Christus is waar het hoofd van? Van de man. De man kijkt naar Christus en vraagt inderdaad zich af, Heer, hoe moet ik volwassen vrouwelijkheid leiden? De vrouw die vraagt aan de Heer en zegt, Heer, hoe kan ik mijn man leiden? Want ik ben gericht op de man. De man doet dat precies andersom. Maar volwassen mannelijkheid is in essentie gericht op de Heer. De man is direct gericht op de Heer. Gericht op de Heer staat onder zijn directe heerschappij. Hij wordt de verantwoording geroepen. Hij moet gericht zijn op de Heer. Dit heeft dus niks te maken met of we getrouwd zijn of niet. Hè? Dit is de man die dat is. We gaan even verder naar vers 7 en 9. We hebben net bij stilgestaan. Hier vul ik exact hetzelfde in wat ik zo straks ook verteld heb. 7 tot 9. Hij is het beeld van de heerlijkheid Gods. De vrouw is de heerlijkheid van de man. Ja? Vers 8. Want de man is niet uit de vrouw, maar de vrouw uit de man. De man is immers niet geschapen om de vrouw, maar de vrouw om de man. De hele puzzel valt in elkaar. De man geschapen naar het beeld en de heerlijkheid van God. De man is geschapen, als ik het zo mag zeggen, voor de heerlijkheid van God. Wat we net ook zeiden, de vrouw is geschapen voor de heerlijkheid van de man. De man die kijkt naar God in zijn volwassen verantwoordelijkheid, of in zijn volwassen mannelijkheid en zegt, Heer, hoe kan ik nou u dienen? Omdat ik gericht ben op u, om volwassen mannelijkheid na te streven. En de vrouw die wil de man dienen. En als je inderdaad zegt, de vrouw die dient alleen maar de Heer, net zoals dat de man, dan staat ze van, ja maar ik moet toch ook mijn man dienen en hoe werkt dat? Wel, dat zit er achteraan. Daar is een volgorde. De man moet Gods gezag, en ik zei dat net al, en vandaar dat ik de parallel hier perfect maak, dit is exact hetzelfde. De man moet Gods gezag en Gods wil op aarde uitdragen. De vrouw moet het gezag en de wil van de man uitdragen. Dat is een mond vol. Mijn vrouw begint er al van, ja, maar mijn man volgt niet altijd de Heer. Ja, dat is een preek op zich. Ik geef de algemene richtlijn. En de man, de wil van God doen. Wat heb je daarvoor nodig? Dan moet je wel zijn wil kennen. Want God heeft hem bekendgemaakt. Ga dan op zoek. Je kan overal wat van afweten. Je kan van alles onderzoeken. Je kan overal mee bezig zijn. Het enige wat wij als mannen dan in onze volwassen mannelijkheid moeten weten, wat is de wil van God? Dat is het hoogste goed. En dat is bekendgemaakt. Volwassen mannelijkheid is gericht op de Heer en wil hem direct dienen. Om wat te doen? Om volwassen vrouwelijkheid te stimuleren en aan te moedigen. 1 Petrus 3 vers 7 en ik lees hem even voor. Voor de mannen. Desgelijks gij mannen, leef verstandig met uw vrouw, als brozer vaatwerk. Bewijs haar eer. En waarom ze is gelijkwaardig, daar zij ook mede-erfgenamen zijn van de genade des levens. Hun gelijkwaardigheid. Zitten we in de positie dat zij ook op gelijke wijze verlost zijn. Mede-erfgenamen. Maar, ik zie gelijk weer het verschil van... Jullie, mannen, moeten wel verstandig met uw vrouw leven en met uw vrouwen. Mannen en vrouwen. Meervoud. Ik zeg dat we meerdere vrouwen moeten hebben. Dit spreekt over de hele christelijke gemeenschap. Als brozer vaatwerk. Zij zijn vrouwelijk. Ze zijn anders. En waarom? Volwassen mannelijkheid maakt zijn bruid gereed voor wie? Voor Christus. Dit is iets anders dan wel. Ik heb mijn vrouw goed verzorgd. Ik heb haar eten gegeven. Ze heeft nooit niks te klagen gehad. We hebben het huis afbetaald. Ze heeft een tuin waarin ze kan leven. We hebben zelfs een zwembad gebouwd. We hebben een luifel aangebouwd. We gaan 6 keer per jaar op vakantie. We hebben een eigen zonnebank. Ze mag doen wat ze wil. Dat is mooi dat je haar de buitenkant zo goed verzorgt. Hoe is het met haar innerlijk? Met haar vrouwelijkheid. Dat is wat de Heer naar vraagt. En mannen, dit is hetgeen wat God vraagt. In onze volwassen mannelijkheid mogen wij de bruid in ons leven verzorgen. Om ze als het ware bij de Heer te brengen en zeggen, Heer, heb ik haar genoeg gegeven om haar volwassen vrouwelijkheid tot het maximum te kunnen uitbouwen bij uw genade? Denk daar eens over na. Volwassen mannelijkheid, mijn laatste punt, verheugt zich in de onderdanigheid van de vrouw. Volwassen mannelijkheid verheugt in de onderdanigheid van de vrouw. Eigenlijk verheugt zich in volwassen vrouwelijkheid. Daar verheugt hij zich in. Hij buit het niet uit. Hij laat zijn, en als we dan kijken naar de introductie, naar de onrecht die er gedaan is in deze wereld. Dan moeten wij inderdaad beseffen dat wij als mannen de vrouw niet de plaats gegeven hebben die ze verdient. Maar wij verheugen ons erin, in haar gelijkwaardigheid, dat zij een cheerleader is voor onze volwassen mannelijkheid. De definitie nog één keer. Volwassen mannelijkheid is een besef om in gehoorzaamheid aan de Heer vrouwen welwillend te leiden, te voorzien, te beschermen op manieren die passend zijn in verschillende relaties. En hier hetzelfde. De parallel. Volwassen mannelijkheid heeft een helder beeld van volwassen vrouwelijkheid. Dat was het eerste wat de Heer Jezus eigenlijk zijn farizeeërs en de mensen om hem heen greep en zei van, maar zo is het van het begin niet geweest. Dat was de hardheid van de harten. In het begin zijn ze gemaakt als man en vrouw. En hij laat het daarbij. Maar dat geeft u feitelijk huiswerk mee om eens na te gaan en te zeggen, mannen, hebben jullie een duidelijk beeld van vrouwelijke volwassenheid? De mannelijkheid, de man in zijn mannelijkheid komt alleen maar tot zijn recht bij volwassen vrouwelijkheid. Wij mannen kunnen ons alleen maar tot het maximum ontplooien bij volwassen vrouwelijkheid naast ons. Het wordt serieus gehinderd als er onvolwassen vrouwelijkheid naast ons staat. We worden niet minder mannelijk, maar komt niet te volle tot uiting. Welk vers ga ik lezen? Johannes 8, vers 31 en 32. Hetzelfde vers. De waarheid zet ons vrij. Ook de waarheid over mannelijkheid en vrouwelijkheid zet ons vrij. Is de basis van het huwelijk waar de Heer straks heen gaat. Volwassen mannelijkheid verheugt zich als een vrouw nederig, afhankelijk en onderdanig als helper wil zijn in haar volwassen vrouwelijkheid, waarmee ze gericht is op de man. Dan geeft hij graag leiding. En dan herkent hij ook van, ik heb nood aan een helper. Hij stapt graag naar voren omdat hij de Heer ermee dient. En hij verwelkomt de ondersteuning. Niet als dominant, autoritair, gezaghebbend. Zelfs misschien zijn kracht misbruikend. Fysiek, dat is waar het onrecht zit. Dat is zonde. Maar hij geeft liefdevol leiding. Hij zoekt het beste voor de vrouw. Op gepaste wijze was natuurlijk als eerste bij zijn eigen vrouw, zijn gezin, in de gemeente en daarbuiten allemaal op gepaste wijze. Mannen. Ik wil jullie aanmoedigen om meer te streven naar volwassen mannelijkheid. En hier kan ik waarschijnlijk zelf een beetje harder slaan, omdat ik dat zelf ook ben. Om uw vrouwen te stimuleren, aan te moedigen en te beschermen. En te leiden naar vrouwelijke volwassenheid. Dit brengt risico's met zich mee. Het is een risicovolle taak. Is het niet? Je stapt naar voren, je bent schietschijf, je vangt de tomaten op, de kritiek. De grootste kans is dat het misgaat. Je ego. Oh, ik maak geen fouten. Ik maak fouten. En daarom stap ik naar voren, want ik heb liever dat ik fouten maak dan jij. Want als jij naar voren stapt, ben je per definitie al fout. Heb je nog niks gedaan. Ik moet naar voren stappen, laat me dan maar ploeteren. Maar een goede, volwassen mannelijkheid neemt leiding, geeft richting, durft fouten te maken en durft die toe te geven. Gelukkig maar. En dan kan het soms over duizenden euro's gaan. Of honderden euro's. Waar een man inderdaad zich misgesneden heeft of denkt, dit gaat niet goed. Hij keert om en zegt, ik heb fout gemaakt. En dan staat er zo'n volwassen vrouwelijkheid en die zegt, geen probleem. Als de bankrekening ons hoogste goed zou zijn, dan zocht ik ook een baan. Dat is niet ons hoogste goed. Mag ik het opnieuw proberen? Keer maar om. En ga. En het geld dan, geen probleem. De Heer zal voorzien. Want jij doet wat je moet doen. Je hebt alleen niet gedaan wat je beter zou kunnen laten doen. Maar oké. Je bent nooit te oud om te leren, jongen. Oké. Gaan, mannen. Want het is een enorm risicovolle zaak. In een ander opzicht. Op het moment dat wij als mannen voor de troon van Jezus Christus, de Bima Seat, staan, zoals Romeinen daarover spreekt, en God inderdaad de beloningen uit zal delen, dan is het niet alleen Erik, wat heb jij gedaan als voorganger? Nee. Erik, wat heb je gedaan met jouw volwassen mannelijkheid? Heb jij de bruid die ik jou gegeven heeft klaargemaakt voor mij? Is zij gereinigd? Heb jij haar lief gehad zoals ik de gemeente heb lief gehad? Dat neemt huiswerk. Dat geeft huiswerk mee, mensen. Terugkomen op de inleiding. Veel van het onrecht naar vrouwen in deze wereld komt voort bij ons als mannen. Het komt voort uit de totale verkrachting van de scheppingsbasis. Man en vrouw gelijk. En toch verschillende mannelijkheid en vrouwelijkheid. En ik durf dit te stellen. Buiten de relatie met God. Heeft de zondeval. Nee, in de zondeval. Is de hoogste schade geweest met onze relatie met God. En daarbuiten. Kan ik geen grotere schade zien. Dan de mannelijkheid en vrouwelijkheid. Die totaal ontwricht is. Met name kijk ik dan naar de vrouwelijkheid die door ons als mannen vanuit het verleden gedomineerd en dominant en uitgebuit werd. En alle gevolgen van dien. De grootste gruwelen van de mensheid zijn eruit voortgekomen. De gevolgen van de zondeval van de mannelijkheid die het gehad heeft op de mannelijkheid en de vrouwelijkheid. En daarom is het voor ons allemaal belangrijk om te weten dat Jezus Christus niet alleen kwam om ons van onze zonde te verlossen, maar ook ons weer terug te brengen naar het origineel. Is dat niet? We worden niet hopeloos achtergelaten. Wel, het zal eens goed komen. De Heer kwam om de gevolgen ook op te lossen. En een van die gevolgen is dat hij vandaag met ons verder wil om te zeggen van volwassen mannelijkheid en volwassen vrouwelijkheid is mogelijk. Om dat om te keren. Dat is het evangelie van Jezus Christus. En dus komt het erop neer, ken je de Heer Jezus als verlosser? Dat is de basis waar het begint. Ken je hem? En leef je er ook na? Zie je hoe essentieel het evangelie van Christus is? En zie je hoe essentieel hij in je leven moet zijn?
zou bijna zeggen, als jullie vandaag hier luisteren, spreek er samen eens over verder. Spreek eens na hoe je samen verder kan groeien. Of misschien als je alleen bent, dat je misschien met andere mensen een kop koffie gaat drinken die alleen zijn. En zeggen van, hoe kunnen wij onze mannelijkheid of vrouwelijkheid nu verder uitwerken. Bekeer je waar fouten zijn. En dan alleen bij de genade van God. De reden dat ik vandaag misschien wat ernstig ben geweest, is omdat ik de gevolgen zo ernstig zie. Ik ga niet nog een keer door de lijst heen. Maar laten wij als gemeente van Jezus Christus werkelijk zien wat mannelijkheid is. Om waardig met vrouwen om te gaan. En te spreken. En hen naar hen te kijken. En hen aan te moedigen in hun vrouwelijkheid. En dat wij als mannen door de vrouwen worden aangemoedigd. Dat onze vrouwen en de vrouwen in de gemeente als het ware als cheerleaders zijn om ons als leider aan te moedigen. Niet kijken naar de details die we fout doen, maar als er fouten gemaakt worden, dan was er ruidelijk toegeven dat er genadevolle vergeving is om vervolgens door te gaan en de stappen vooruit mogen zetten. Grijp de Heer vast, zoek hem. Als je hem niet kent. Ik kan bijna zeggen, vergeet de hele preek en bekeer je direct tot de Heer Jezus Christus. Je leven moet radicaal bekeerd zijn. Het is niet van, laat ik Jezus eens proberen. Laat ik hem eens uitnodigen in mijn leven. Het kan wel eens iets goeds uitwerken. Bekeer je radicaal. Als je niet radicaal bekeerd bent, je staat met één been in de wereld en één been in de kerk. Of je gelooft met één been en het andere been, denk je nog te leven voor jezelf. Gedoemd om te mislukken. Buig je, verootmoedig je voor het woord van God. En het kruis van Jezus Christus is open en genadevol voor een ieder die daar gebroken komt. Als je bekeert voor de eerste keer, dan is daar de verlossende genade. En als je je bekeert van onvolwassen mannelijkheid en onvolwassen vrouwelijkheid, dan richt Hij je op om verder te gaan. Maar het vraagt wel de maximale inzet. Vader, wat een preek. Mijn eigen hart, Heer, was ook afgelopen week danig ontroerd. Niet alleen van slag, Heer, maar als ik dan eens stil stond en mocht reflecteren over de ontwrichte mannelijkheid in deze wereld, de ontwrichte vrouwelijkheid, in die ene zin van onze Heer Jezus. Die ene zin waar die woorden als het ware als echo continu door mijn hoofd galmden. Maar van het begin der schepping heeft Hij ons man en vrouw gemaakt. Dan kan ik zeggen, Heer, dat U genade geven aan de mensen hier. Bemoedigen. Als zij inzien dat zij op punten staan waar ze helemaal niet juist staan voor U, mogen ze zich bekeren. Mogen ze bij U komen, zonder belijden, genade verlenen aan elkaar. En in compassie met elkaar verder gaan. Zoekende naar wat U voor hen heeft in de praktijk van hun leven. Zij weten vanochtend grotendeels, Heer, wat de weg is, maar het uitwerken ervan is deel 2. Dat U ons zo allemaal aangrepen, want Heer, wij zijn nooit op het punt dat wij kunnen zeggen, we zijn er. We hebben de finishlijn behaald. Mogen we dat ook zien, Heer, dat dit een uitdaging is voor iedereen. En ik bid dat U rijkelijk genade wil geven, vrijmoedig. Dat U ook genezend wil rondgaan en helend in relaties als daar een beschadiging in zijn. En dan bid ik, Heer, dat wij ook vandaag vernieuwd mogen zijn in ons denken. Vernieuwd in ons leven. En dat wij U meer verheerlijken in onze volwassen mannelijkheid en in onze vrouwelijkheid. Want daarmee geven wij U eer. En dat is ons hoogste doel. En daar bidden wij dan ook toe in Jezus' naam. Amen.